De effecten van corona, die lijken we bijna vergeten te zijn. Dat is een interessante tendens, systemisch gezien. Het hybride werken is door de pandemie niet meer weg te denken. Maar toch lijken we nu vaker op kantoor te zijn. De files zijn in ieder geval weer helemaal terug als ik in de auto op de weg zit. Clarissa, wat zie jij allemaal nog meer als je naar HR kijkt vanuit je systemische bril?
Nou, ik val er gelijk met de deur in huis. Want momenteel heeft HR echt nog veel werk te doen. Want even kijken, wat zien we al in HR-land? Er is een krapte op de arbeidsmarkt. We zien een groei in parttimers, een hoog verloop in organisaties en een toename in ziekteverzuim. Door de schaarste zie je dat er ruimte is in de markt om te switchen tussen banen en om de salariseisen op te schroeven.
Al met al, veel om te bespreken.
Welkom bij deze tweede aflevering Systemisch Swingen, de podcast.
Dit is Systemisch Swingen, de podcastserie met Clarissa van der Heijden en Doreen Bevers. Wij zijn twee ervaren intrammers op het gebied van HR en change management, met passie voor systemisch werken. In deze podcastserie nemen we jou mee van energie tot hiërarchie aan de hand van onze praktijkervaringen en we spreken ook onze verwondering uit.
Zo, er is echt veel gaande binnen HR. Laten we beginnen met wat jij aan het begin noemde over corona. Kun je dat misschien wat verder toelichten, Doreen?
Wat je ziet is dat zo'n pandemie als corona echt door de samenleving heen dendert. Systemisch gezien wordt zo'n pandemie ook wel de evolutionaire kracht gezien, hè? Hierin worden patronen geraakt en ontwricht.
Oké, het vertelt ons dus wat klaar is en waar het nieuwe potentieel ontstaat. Zijn er op dit moment nog meer van die krachten actief in onze samenleving, denk jij?
Ja, tegenwoordig is het thema duurzaamheid, hè, niet meer weg te denken. 100 jaar geleden waren er veel minder organisaties die zich bezighielden met duurzame ontwikkeling. Bedrijven hebben hun verantwoordelijkheid te nemen om voor toekomstige generaties ook een plek te geven. Maar ze moeten ook tegemoetkomen aan de levensbehoeften van de huidige generatie. Denk aan economisch er goed voor staan, sociaal bezig zijn en een fijne, gezonde leefomgeving hebben. Ja, een ander voorbeeld van evolutionaire kracht zijn ook de bosbranden, hè? De overstromingen. Ja, en ik zie dat persoonlijk echt als een wake-up call van moeder natuur. Deze verschijnselen zijn eigenlijk groter dan organisaties. Deze evolutionaire kracht zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven ontstaan met passende businessmodellen.
En dat bestaande bedrijven gedwongen worden goed te kijken naar hun bestaansrecht. Want ja, is het dan wel fit for the future?
Ja, exact. Het vraagt om herijken van de leidende principes.
Hoe kan HR volgens jou dan bijdragen aan duurzame ontwikkelingen?
Ja, deze vraag is volgens mij tweeledig. 1. HR kan leiders helpen met het creëren van bewustwording op wat de kern is. En 2. HR kan helpen met het definiëren van duurzame bedrijfsdoelstellingen. En dit gaat meer over zingeving, hè? Hoe kan een organisatie, team of zelfs functie een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving?
Heb je daar nog een mooi praktijkvoorbeeld van om hieraan te koppelen, hè, wat je vertelt?
Eventjes denken. Ja, in de maakindustrie zie je bijvoorbeeld polariteiten ontstaan. Enerzijds is er druk, hè, om duurzaam te produceren vanwege klimaatcrisis. En anderzijds is ook de wens dat het allemaal goedkoper moet, hè? Omdat alles al duur genoeg is, als het ware. Het bestaansrecht van de organisatie komt hiermee onder druk te staan. Je gaat hiermee terug naar de ordeningsprincipes. En om wel voor een bedrijf winstgevend te blijven, dan praat ik nu weer even over de bovenstroom. Dus denk ik wel even goed om dat te benoemen.
Ja, precies. Want het voelt ook voor de luisteraar wellicht wel als een ongrijpbaar verhaal. Hè? Misschien zelfs wel wat filosofisch. En dat is precies ook wat die evolutionaire kracht in zich heeft, hè, dat filosofische. De vraag die oprijst bij mij is, wat zijn we als organisatie in essentie voor de samenleving? En dat gaat dan over de leidende principes. Wat systemisch gezien veruit het belangrijkste ordeningsprincipes is.
Inderdaad.
Nou, heel herkenbaar allemaal wat je schetst. En we willen graag nu eenmaal controle hebben over wat er was, wat er nu is en zelfs over de toekomst. Maar wat de evolutionaire kracht doet, is ons in onwetendheid houden. Wat we wel alvast kunnen doen, is die twee termen waar we het nu steeds over hebben, hè, de leidende principes en het ordeningsprincipes, misschien wat beter uitleggen. Want Doreen, kun je naast het uitleggen, heb je ook nog een voorbeeld paraat dat net wat meer licht schijnt, hè, op deze principes?
Ja, tuurlijk. Pak een middelbare school in een dorp, bijvoorbeeld een Brabantsdorp.
Ja, ja, ja.
De school in dit voorbeeld is dan de organisatie. Hè? De meeste middelbare scholen zullen leidende principes hebben, de leerlingen klaarstomen voor beroepsonderwijs. Maar ze zijn misschien ook wel het verlengstuk van de opvoeding van de ouders. Hè? Of ze dragen wellicht ook bij aan de sociale cohesie van het dorp. En misschien voelen ze zich ook wel verantwoordelijk voor het welzijn van het kind. In dit voorbeeld zie je dat organisaties meerdere leidende principes kunnen hebben tegelijkertijd. Het probleem is dan vaak ook niet wat duidelijk is welk principe voor het een of het andere komt. Kortom, wat betekent eigenlijk in de ordening? Hè?
Ja. Ja, en alles wat jij nu vertelt, dat heeft natuurlijk ook gewoon weer directe invloed op hoe je naar de functies en rollen van de medewerkers kijkt en definieert. En zelfs op wat voor type medewerkers je nodig hebt.
Precies. HR kan de leiders verder helpen met het ontrafelen van zo'n organisatievraagstuk door een onbevooroordeelde, maar ook echt kritische en nieuwsgierige houding aan te nemen.
Daar hou ik wel van, die houding en die rol. Heerlijk vind ik dat, om dat op die manier te kunnen vervullen. Hey, en vaak hebben we het over de ordening in een organisatie. Maar we moeten ook aan de uitwisseling en binding denken. Om nog even wat toe te lichten, uitwisseling kennen we goed tussen mensen. Denk maar eens als we ergens op visite gaan. Vaak nemen we dan toch iets mee van een cadeautje. Het is een beetje zo'n uitwisseling. Hè? Ik krijg van jou een kopje koffie als ik op visite kom, dan neem ik ook een cadeautje mee.
Voort wat hoort wat een beetje.
Ja, precies.
Idee.
Een beetje Hollands volgens mij ook wel.
Ja.
In organisaties gaat het dan vaak over expertise, passie, creativiteit, betrokkenheid bij de organisatie, het werk, inkomen, zekerheid, status en zelfs nog wel en steeds meer de zingeving van het leven. Binding gaat dan over welke rol HR kan spelen en dat is in mijn ogen wel anders bij een organisatiesysteem dan bij een familiesysteem. Kijk, een organisatiesysteem, daar kan je als individu uitstappen. Maar bij een familiesysteem is dat niet het geval. Of je nou wel of niet contact hebt, je blijft altijd onderdeel van het systeem van herkomst, dus waar je geboren bent. Er is bloedband, er is DNA, daar kun je niet uit.
Ja, dat vind ik interessant. Maar als je dan dus weet welke medewerkers je nodig hebt en het lukt je om ze te vinden en aan te nemen, hoe zorg je dat medewerkers zich verbonden blijven voelen met de organisatie? Wat zijn jouw best practices hiervoor?
Nou, de vraag is eigenlijk in mijn ogen, hoe komt het dat medewerkers snel weer uitstromen? Er wordt best wel heel vaak gezegd, of dat hoor ik, in organisaties, we hebben meer handjes nodig, we hebben meer poppetjes nodig.
Weet je, de westerse denken.
Ja, precies. Ja, dit past echt bij dat westerse denken waar we het eerder over hadden. Maar Doreen, om mensen poppetjes te noemen is eigenlijk ontzettend oneerbiedig en past echt niet meer in deze tijd. We zitten niet meer in de industriële revolutie. En dus mijn eerste tip is eigenlijk ook, benader de nieuwe medewerkers als een mens die er vrijwillig voor kiest om spaarzame tijd in zijn leven te besteden aan jouw organisatie. En daarmee is de waarde van een professioneel opstartproces, wordt echt emotioneel gezien, wordt het echt onderschat. En ook mag er meer aandacht komen voor hechting en echte verbinding. Iemand betrokken houden betekent dus ook menswaardige benadering. Dan krijg je een wederkerigheid terug. Diegene is dan ook gewoon meer waard. Ja. Punt. En dit gaat allemaal over psychologisch contract, zoals we dat ook wel noemen in de organisatiepsychologie, die je met elkaar sluit. Het is een samenwerking op basis van een wederkerigheid.
Ja, ook wel de balans van het geven en het nemen hoor ik jou eigenlijk benoemen. En als die niet meer klopt, hè, omdat medewerkers meer moeten geven, dan zullen ze op een gegeven moment een keer gaan.
Klopt. Precies, ja. Als je als werkgever een medewerker een langere periode van onzekerheid over een baan biedt, dan vertrekt de medewerker. Of op grotere schaal, als je als werkgever een langere tijd onduidelijk bent over de bestemming en het doel van de organisatie en de medewerker blijft alsmaar creativiteit, werk, talent en passie leveren, dan is de vraag die je dan toch op een gegeven moment of snel zal volgen, waar doe ik het eigenlijk allemaal nog voor? En dat leidt tot onvrede, weerstand en dat wil je als het goed is ook voorkomen.
Je ziet volgens mij ook in de praktijk dat bedrijven blijven investeren in leuke teambuilding activiteiten. Maar ik vraag me wel eens af, hè, dragen nou die dergelijke teambuilding events ook wel echt bij en dat gevoel van verbinding?
Nou, Doreen, dat is natuurlijk altijd keigezellig, hè, zeg je dan in Brabant.
Dat sowieso.
Ja, en het gevoel van erbij horen en elkaar op een andere manier kennen draagt zeker ook wel voorbij aan de verbinding. Hè? Maar het is een facilitatie, een uitingsvorm. Maar de kanttekening die ik hier echt wel bij wil maken is dat je als organisatie echt moet afvragen of dit gaat over binding of verbinding. En daar zit echt een essentieel verschil, want bij binding hoor je erbij, maar wil niet zeggen ook dat je in verbinding bent. Of andersom, je bent in verbinding, maar er is geen binding. Dus je hoort er niet bij. Ja, en verbinding, dat gaat ook over werkgeluk natuurlijk.
Ja, dat is inderdaad wel echt een belangrijk verschil. Ik vraag me ook af of zo'n event doorslaggevend genoeg is als iemand nou kiest om wel of niet voor de toko te blijven werken.
Ja, hechting en verbinding, dat gaat niet over een kooi waarin je medewerkers vasthoudt. Hè? Dus met arbeidsvoorwaarden een hele mooie kooi neerzetten. Het gaat over het goede, het mooie, het inspirerende gesprek blijven voeren met elkaar. Dus het gesprek tussen medewerker en leidinggevende naar medewerker. Ja, dat blijft altijd het allerbelangrijkste. Daar zit de knop om aan te draaien. Weten wat er speelt is belangrijk, zowel privé als zakelijk. Hè? Gisteren had ik een discussie over het verzuim. En dan zie je dat medewerkers bijvoorbeeld financieel fit zijn. Dat is een privé aangelegenheid. Maar dat neemt men ook mee naar het werk. Dus weten wat er speelt en niet elke punt komma achter de inkomsten van een medewerker op privé situatie. Maar wel weten, hey, dit speelt er en laten we daar het gesprek over voeren met elkaar.
Dat is belangrijk.
Ja.
Kijk, ik denk mensen willen gewoon geen nummer zijn en ook niet in organisatie. En het is heel erg belangrijk om meer te weten wat een persoon doet naast zijn werk.
Ja. Nou ja, klopt. En dat is precies zo. Mensen willen geen nummers zijn, want anders zijn ze die poppetjes of die handen. En ja, als leidinggevende kun je dus, wat we in aflevering 1 ook bespraken, die coachende, faciliterende rol innemen ten opzichte van de medewerker. Het kunnen waarnemen van al wat er is. En zien welke dynamiek erbij hoort. En daarop acteren met alles wat er weer bij hoort. En uiteindelijk, hè, laten we ook wel dat ook zo uitspreken. Het is ook oké als ook mensen weer gaan. Er is ook een tijd van komen en een tijd van gaan.
Ja, helemaal waar. Ja, soms dien je de wereld te nemen zoals die is. En dan is het tijd om te gaan. Hey, en als je nou kijkt naar generatie Z, hè, dit is de nieuwe lichting die de arbeidsmarkt betreedt, dan zie je duidelijk dat zij andere behoeften hebben. Er is een andere communicatiebenadering nodig hè, voor organisaties dan ze eigenlijk gewend zijn.
Ja, leuk, want dat is de groep die nu hun eerste baan start. Een hele interessante doelgroep. Het zijn de young professionals die geboren zijn tussen 1997 en 2012.
Ja, ze worden ook wel de Zoomers genoemd, hè? Vind ik zo leuk.
Ja, ik vind het ook leuk. En weet je, het is wel een uitdaging, want ze nemen echt iets anders mee. En dat is natuurlijk met elke generatie. Want ja, bij hen is het gebruik van online platformen en social media vanaf jonge leeftijd niet meer weg te denken in hun leven. Ze zijn heel anders gevormd. Ze kijken op een andere manier naar werk en privé. Het is veel meer vloeibaarder.
Ja, ik hoor ze al denken, waarom zou ik zoveel werken als ik leven ook zonder 40 uur kan draaien, goed kan leven?
Precies, dus ja, waarom 40 uur werken?
Hoe kan zo'n organisatie aansluiting vinden bij een generatie Z?
Ik zou hierin, in dit voorbeeld, zou ik wat meer gaan sturen op de balans tussen de oorsprong van de organisatie en hoe de organisatie tot stand gekomen is en hoe zo'n frisse kijk heel waardevol kan zijn. En wat denk jij wat HR zou kunnen betekenen op dit thema?
Ja, als je dit vraagstuk systemisch benadert, is het belangrijk dat alle generaties in de organisatie er mogen zijn. Daarnaast denk ik ook dat de eagerness van de jonge generatie helpt om de bestemming van de organisatie tegen het licht te houden. En dat betekent ook dat het tijd is voor het loslaten van oude patronen. Voor de oude generatie kan dat soms wel lastig zijn, hè? Maar uiteindelijk zie je dan wel dat het werkgeluk toeneemt. Ook zie je dat generatie Z ons spiegelt hè, op wat we al eerder benoemen het zijn van een menswaardige organisatie. Generatie Z vraagt om een mensgericht HR-beleid en daarmee ook een grotere rol van HR aan de bestuurstafel. Dat mensgerichte kan je in allerlei strategieën terug laten komen. En HR is er vooral om te helpen en er ook naar te handelen. Want er is echt sprake van een goed werkende bullshitradar hoor, bij die Zoomers. Dat zie je wel. Mentaal fit zijn is ook echt heel belangrijk thema om te noemen. De vele prikkels van het online communiceren vraagt ook om een hele duidelijke preventieve verzuimaanpak.
En zo komen dus samenvattend ook weer echt neer op die menswaardige organisatie, mensgerichte strategie. Dat niet alleen uit een HR-visie, maar het omarmen van dit in alle aspecten, op alle hiërarchische lagen van organisaties. Dus ik zei al via de HR-visie, maar het gaat echt om de bedrijfsvisie. Daar menswaardig centraal zetten.
Nou, mooi toch? Hey, en welke trends vallen jou nog meer op binnen HR in organisaties?
Wat mij wel de laatste jaren nog meer is opgevallen, is dat HR eigenlijk voor alles en nog wat waar geen antwoord op is, maar gevraagd wordt. HR en haar rol staan hiermee ook onder druk. Hè? Dus run op de HR-vacatures neemt ook echt ja, is echt de laatste maanden, jaren, 2 jaar denk ik, echt toegenomen. Je ziet ook veel HR-medewerkers hier allemaal gaan interimmen. Dus hij is echt een ontzettende beweging gaande. Kijk naar ons.
Ja, zijn we ook een voorbeeldje van, hè?
Ja, precies. En de beweging van de samenleving wordt eigenlijk alleen maar sneller en sterker. En ik vraag me wel eens af, wat wordt ons nu verteld, hè?
Mm-hmm.
Wat vertelt dit over de organisatie, de kernfuncties, of het HR-vakgebied en het werk dat wij aan het uitvoeren zijn?
Ja, daar wil ik toch wel een nuance in aanbrengen. Ik heb zowel het vermoeden dat het per branche sterk kan verschillen. Hoe zie jij dat?
Ja, ik denk dat je daar wel dat je daar een goede nuance aanbrengt. Dat je daar wel een punt maakt. Kijk naar de zakelijke dienstverlening of de technische dienstverlening of de zorg of het onderwijs. Nou, noem ik al een aantal branches. Als je kijkt naar de laatste jaren, hè, er zijn grote tekorten opgetreden in het onderwijs. Daar is inmiddels wel wat erkenning aan gegeven. Een beweging is in gang gezet. Op dat tekort, hè? Niet per se op het onderwijs aan zich. En vervolgens vindt ook de hele maatschappij daar wat van. Hè? Als een ouder van een kind dat naar school gaat, heb jij en ik, we hebben alle twee kinderen, er ook een mening over. En dat is ook echt weer dat westerse denken. En dat gedoe zie je dan ook vaak weer terug in dat hele onderwijssysteem. Maar we hebben het ook al over de zorg gehad. Eerder noemde ik het ook al. Het geldt ook voor de zorg. Hè? Veel medewerkers in de zorg zijn lastdragers, zoals noemen we dat systemisch.
Ja.
En als we patronisch hebben ontwikkeld. Maar als het heel systeem daar bol van staat, ja, dan treedt er ook verwaarlozing op. Dus van die zorgmedewerker. Want die is eigenlijk alleen de lasten van anderen aan het dragen. Hè? Als empathische medewerker voor die patiënt in het bed. Daarvoor zorgen. En dan ben je eigenlijk bezig met de anderen, niet met jezelf. Ja, dan komt de verwaarlozing. Dus als je maar die last van anderen blijft dragen, dan negeer je dus ook je eigen thema's. Over even hele andere vlakken. Andere interessante is bijvoorbeeld inflatie. Energieprijs tot cao-stijgingen. De kosten reizen de pannen uit. Ons geld wordt minder waard. Maar dat geldt ook voor organisaties. De kostprijs is niet meer houdbaar. De klant wil het of niet meer of kan het niet meer betalen. En dat merk je ook intern. Dus de druk wordt opgevoerd. En het lijkt me dan interessant om over deze as de systemische brils op te zetten. En dan te kijken naar HR. Want wat is volgens jou dan de plek van HR in de organisatie?
Nou, dat vind ik een mooie vraag die je nu stelt. Dit vraagstuk gaat bij mijn inziens meer over het ordeningsprincipe van de functies. En dit ordeningsprincipe volgt nadat de leidende principes bekend zijn. Hè? En HR is een ondersteunende functie. HR richt zich ook wel meer op het welbevinden binnen de organisatie. Hè? En deze functie is dus is veel naar binnen gericht. Hè? En die ondersteunende functies zijn er eigenlijk ook voor om de kernfuncties hun taak te kunnen laten uitvoeren. En ja, de ondersteunende functies komen op de derde plaats in de ordening. Tweede plaats komen de kernfuncties van de organisatie. En ja, op de eerste plaats, moet je ook niet vergeten, komen de functies die meer gaan over de positionering van de organisatie in de samenleving. Dat noemen ze ook wel de strategische functies. En ja, het zorgt daarmee voor voldoende autonomie van het systeem. Iedereen denkt na over het werk en voert het ook uit op die manier. En die functies richten zich dus eigenlijk meer naar buiten toe, als het ware. Het zijn in feite de functies van dit zijn we wel als organisatie en dit zijn we ook niet. Een andere trend die we ook zien in de verschuiving van de people management taken. Er komen steeds meer people management taken bij een manager terecht. En door de uitbreiding van het takenpakket zien we dat de organisaties steeds meer op zoek gaan naar het schaap met 5 poten. Maar die schapen die zijn uitverkorene beestjes in zo'n krappe arbeidsmarkt. Hè?
Ja, ik heb het tenslotte maar 4.
Ik dacht 2 voeten. Kan jij je handen ook mee?
Ja, dat is ook een soort van poten. Maar ja, ontstaat er dan niet, als ik jou zo hoor, dan niet mogelijk een disbalans tussen geven en nemen voor de leidinggevende? Dat de leidinggevende stuit op weerstand en ze begint af te vragen wie heeft dit in hemelsnaam nu weer bedacht? En hoe kan HR hier dan op weer reageren?
Ja, je ziet in de praktijk dat HR dan soms ervoor kiest om in de bres te springen. HR pakt dan eigenlijk de taken van de manager op. Het systeem wil compleet zijn, hè? Dat ligt er eigenlijk aan de onder. In dit voorbeeld gaat dus de HR, de manager, helpen met het uitvoeren van het werk. De vraag is alleen, ja, is het systemisch handig en wijs om te doen? Want hiermee gaat zowel HR als de manager van zijn plek af. Een andere manier van reageren is misschien wel even helemaal niets doen. Ja, die vergeten we wel eens, maar die zit er ook in. Kijk, niets doen vertraagt, werkt echt vertragend. Het niets doen gaat vooraf aan het systemisch waarnemen. En voor mij persoonlijk voelt dat soms wel echt als rete ongemakkelijk, hoor. Dat kan ik je wel zeggen. Benadrukte ik volgens mij ook al in de vorige aflevering. Terecht niet bij mij in, ik wil altijd actie.
Ja, heel herkenbaar overigens, bij mijzelf ook. Maar niets doen betekent niet dat je helemaal stilvalt natuurlijk. En het is ook een andere manier van kijken, ook naar het leven, een andere manier van het leven volgen. Het gaat veel meer over het vertrouwen hebben dat het leven het goed met je voor heeft. Het is dus eigenlijk heel hard werken ten opzichte van hoe we eigenlijk opgevoed zijn. Hè? En het gaat dus ook over een hele duidelijke keuze maken.
Ja, echt hè. Als ik een doel voor ogen heb en ja, de vinger er nog niet echt achter kan krijgen, wil ik graag snappen wat de bottleneck is. Tijdens mijn opleiding ja, systeemdynamiek en organisatie heeft het niet weten een groot nieuw inzicht opgeleverd. Het inzicht van het niet weten levert echt wel iets op. Hoe meer je toestaat aan jezelf en aan anderen, des te meer het systeem je gaat helpen. Het systeem wordt eigenlijk als het ware benut in zijn volledige potentie. Kijk, een feit is dat systemen compleet willen zijn, maar het niet weten creëert ook een vacuüm, hè? Een vacuüm schept ruimte die op zijn beurt weer gevuld wil worden.
Prachtig. En dat vacuüm, dat kan van alles zijn, hè? Wat daar ingevuld wordt, daarmee laat je het los en kijk je wat er op je pad komt. Ja, prachtig. Prachtig inzicht. Heel belangrijk, denk ik. Maar met dit mooie inzicht gaan we ook afsluiten. Want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze tweede podcastaflevering.
Jeetje, nu al? Ja, we hebben nog zoveel te bespreken. Ja. Maar goed, wat in het vat zit, verzuurt niet, zeg ik altijd maar.
Dat klopt. En in deze aflevering ontdekten we dat de rol van HR in de praktijk de discussie komt te staan. Maar waar ligt nu de splitsing tussen HR en de business? Een mooi vraagstuk waar we in de volgende aflevering mee aan de slag gaan.
Ik heb er nu al zin in.
Ik ook. Je kunt ons trouwens ook volgen op LinkedIn. Daar delen we elke maand een nieuwe aflevering van onze podcast. Tot de volgende keer!
Tot de volgende!